Je zult niet doden. Nou, dat is nogal een no-brainer, zou je zeggen. Ofwel zo vanzelfsprekend dat je daar eigenlijk niet over na hoeft te denken. Dat is immers al eeuwenlang verankerd in wetten en regelgeving als teken van beschaving. Controle over oerdriften en dierlijke instincten. En als het gebeurt, dan kunnen we het vaak plaatsen. Iemand verkeerde in een crimineel circuit, verloor de controle in een spanningsvolle situatie of raakte betrokken bij een noodlottig ongeval. We schrikken ervan en we zien hoe die daden worden geoordeeld met hoge straffen. Terecht, vinden we, want het leven, een mensenleven, is kostbaar en heilig. Maar nu wordt dat leven sinds een paar maanden beheerst door een virus dat uitgroeide tot een pandemie. De wereld ging grotendeels op slot. Iedereen bleef, voor zover mogelijk, thuis in quarantaine. Niet eens zozeer omdat we allemaal bang zouden moeten zijn voor de consequenties als we zelf besmet raken, maar eerder nog vanwege de kans dat je een ander besmet. Als die tot een kwetsbare groep behoort, kan dat een doodvonnis betekenen. Als ik onvoldoende afstand houd, vergroot ik het risico dat ik een ander dood. Weliswaar niet gepland en doelbewust, maar toch. Daardoor kwamen die woorden, gij zult niet doden, voor mij ineens een stuk dichterbij. Vooral vanwege dat indirecte en dat ongewilde aspect. Nee, natuurlijk wil ik een ander niet doden. Maar misschien kan ik, desondanks, die woorden toch horen als tot mij gericht. In plaats van alleen tot anderen die vanwege moord of doodslag voor de rechter verschijnen. Een van de meest bekende verhalen uit de Bijbel daagt ons uit om daarover na te denken. Genesis 4 over Kain en Abel. De verteller zet het drama in een paar woorden neer. En het gebeurde toen zij in het veld waren dat Kain opstond tegen Abel, zijn broer, en hem doodde. Alsof het slechts een mededeling is. Interessant is natuurlijk wat aan dit voorval vooraf gaat. Zoals in een spannende film al in de eerste scène een moord gepleegd wordt en de rest van het verhaal gaat over wie, wat, hoe en hoezo. Vanaf het begin is duidelijk dat we te maken hebben met twee broers. De een, Kain, is een landman, een akkerbouwer. De ander, Abel, een veehoeder. Op een dag brengt Kain van de vruchten van de aarde een offer aan de eeuwige. Zijn broer Abel doet hetzelfde, maar dan van de eerstgeborene van zijn kleinvee. Tot zover niks aan de hand. Beiden doen hun religieuze plicht. Maar dan gebeurt er iets geks. De eeuwige kijkt naar Abel en zijn offer, maar naar Kain en zijn offer kijkt hij niet. Dat is niet eerlijk, zouden kinderen roepen, en ik denk dat wij dat eigenlijk heel goed kunnen meevoelen. Want hoezo kijkt die God wel naar de een en niet naar de ander? Als er nou één is die zou moeten instaan voor een gelijke behandeling, dan is hij het toch wel. Dus hoe zit het met deze voorkeur? Dat lijkt iets te maken te hebben met wat aan het begin van het verhaal verteld wordt over de geboorte van de twee broers. We hoorden dat de mens gemeenschap had met Eva, zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Kain. Vervolgens roept ze, voortgebracht heb ik een man, tezamen met de eeuwige. Daar klinkt behoorlijk wat trots in door. Bovendien aarzelt de moeder niet om God te betrekken bij deze nieuwe schepping. En laat dat ook doorklinken in de naam van haar eerstgeborene, Kain. Die naam is afgeleid van het werkwoord kana, dat scheppen, voortbrengen of verwerven betekent. Zo wordt Kain dus in de wereld gezet, met trots en een sterke naam, een sterk merk. We hebben hier te maken met een schepper, een magger. En dan komt de tweede. Voorts baarde zij zijn broer Abel. Dat is niet meer dan een droge mededeling. Daar is de broer van. Dat is nog tot daar aan toe. De geboorte van de tweede wordt waarschijnlijk altijd enigszins afgemeten aan die van de eerste. Maar dan zijn naam. Hebel staat er in het Hebreeuws. Dat betekent lucht, ademtocht. Niet in de zin van adem die leven geeft, maar die vervliegt. Die tweede zoon wordt dus ijl als de lucht die verwaait genoemd en vluchtig als de wind. Niksig, waardeloos, van voorbijgaande aard. Wie geeft zijn kind nou zo'n naam? Je kunt al uittekenen hoe het verder gaat. Wie zijn eerste kind schepper noemt en de tweede niksje, heeft hun leven voor een groot deel al bepaald. De een staat altijd in de schijnwerpers, de ander in de schaduw. De een slaagt erin regie te voeren over zijn leven, zich te ontwikkelen, verder te komen. De ander krijgt niks voor elkaar. De een een succesnummer, de ander een loser. En wat gebeurt er nu als ze allebei met hun offers bij de eeuwige komen? Dan kijkt hij als eerste naar de loser. En Kain, die trekt dat niet. Hij kijkt helemaal niet meer, niet naar zijn broer, nog naar zijn God. Hij laat zijn gezicht vallen, verbreekt alle contact. Hij is boos en even later slaat hij zijn broer dood. Waar is Abel, je broer? Ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Het is een retorische vraag waarop we allemaal het antwoord wel kunnen bedenken. Ja, ik ben mijn broeders hoeder. Maar wat betekent dat dan? Ja, niet doodslaan, dat begrijp ik, maar dat gebeurt niet zomaar. Daar gaat iets aan vooraf in het verhaal. Wat mij blijft intrigeren is die naamgeving van Abel. Hoezo wordt hij nou niksje genoemd? Is dat omdat hij dat daadwerkelijk is? Een scharminkeltje, gebrekkig, ongelukkig? Of zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met zijn positie ten opzichte van de eerste? Die lijkt namelijk heel vanzelfsprekend het te zijn. De schepper, de magger, degene die iets kan neerzetten, die invloed uitoefent, iets maakt van zijn leven. Kain is degene naar wie we allemaal graag kijken. Het dominante beeld. Hij vertegenwoordigt wat we allemaal willen zijn en dus ook dat waar we alles aan afmeten. Wat anders is en al snel minder en alleen al daarom kwetsbaarder. Het deed mij denken aan een zin die ik ooit een cabaretier hoorde uitspreken. De snelwegen van deze wereld zijn nu eenmaal voor de witte, westerse, heteroseksuele man. Ja, daar valt natuurlijk van alles over te zeggen, ongetwijfeld een stuk genuanceerder. Maar toch opende het mij ook de ogen. Ik ben het nooit vergeten. Het opende mij de ogen voor het gegeven dat sommigen toch echt sneller gezien worden dan anderen. En ook al proberen we met vereende krachten die snelwegen open te zetten voor wie daar dan niet zo makkelijk toegang toe hebben, omdat ze anders zijn, pogingen om een inclusieve samenleving te bouwen, er blijven toch altijd stemmen opduiken die zeggen dat die anderen toch echt minder de moeite waard zijn om naar te kijken, om mee te rekenen. Niksig, lucht. Ze hebben geen recht op rechten en zullen daarom eerder sterven. Je zult niet doden. Ineens grijpen die woorden mij wel degelijk naar de keel. Maar het verhaal eindigt daar niet. God geeft Kain een teken en dat heeft een andere betekenis dan wat wij er spreekwoordelijk van gemaakt hebben. Alsof dat Kains teken het brandmerk is van een misdadiger. Nee, het is precies het omgekeerde. Dat teken is niet bedoeld ter identificatie van een moordenaar, maar van de bevrijdende ontferming van de God die Kain niet loslaat. Hij is er een die ook voor Kain gaat staan en die zegt, je zult van hem afblijven. Uiteindelijk kijkt hij dus naar beide broers. Eerst naar de loser, omdat die dat het hardst nodig heeft. In de hoop dat dat succesnummer zijn blik zou volgen. In de hoop dat Karin zou beseffen dat hij niet alleen een broer heeft, maar ook geroepen is een broer te zijn. En als die dan vervolgens door zijn daad zelf een loser wordt, kijkt de eeuwige ook naar Karin. Zo zie je die wonderlijke theologie die door heel de Bijbel heen schemert en ons zwart-wit denken doorbreekt. Deze God onttrekt zich steeds aan onze ratio, aan onze behoefte van begrijpen, duidelijkheid en vooral ook onze behoefte om in te delen in hokjes. Hier is goed, daar is kwaad. Daarmee zegt hij dat het zo duidelijk meestal niet is. Kain en Abel, we kunnen in beide posities staan, afwisselend en tegelijk. Maar wie we ook zijn en hoe we er ook aan toe zijn, de eeuwige kijkt naar ons. Hij ziet ons aan, liefdevol, geduldig. En schenkt ons zo een nieuw begin. Amen. Voorafgaand aan de voorbeden wil ik uw aandacht vragen voor de collecte, die ook in deze tijd van sociale distantie en audiodiensten doorgaat. Wanneer u wilt bijdragen, dan kunt u gebruik maken van de collecte-app, waarover u meer informatie vindt in de nieuwsbrief. De eerste collecte is bestemd voor de eigen wijkdiaconie, die met uw bijdrage diverse projecten ondersteunt in de buurt en in heel Amsterdam. De tweede collecte is voor het huishoudboekje van de Oude Kerkgemeente, om de diensten te kunnen vieren en de gemeente draaiende houden. Laat ons bidden. Barmhartige Vader, wij danken u om hoe u kijkt naar mensen. Winnaars, verliezers, soms Kain, dan weer Abel en alles daartussenin. Wij staan in het licht van uw liefdevolle blik die het oordeel uitstelt. Dat wij in dat licht uw woorden bewaren en zoals Jezus Messias in uw liefde blijven. In die geest bidden wij voor deze wereld. Wij bidden om rechtvaardig leiderschap in politiek en bedrijfsleven, onderwijs en zorg, kunst en wetenschap. Dat al het wikken en wegen van belangen in deze crisistijd leidt tot een ruime, gedeelde, gemeenschappelijke weg waarop we elkaar vinden. God in uw goedheid, hoor ons gebed. Wij bidden voor uw kerk, dat zij niet kleingeestig denkt vanuit eigen belangen, alsof zij de macht heeft dat te doen. Dat de leden van haar lichaam zich ruimhartig openstellen voor wie haar naderen, hoewel ze anders zijn, anders denken, misschien zelfs wel over het belang van geloof. God in uw goedheid, hoor ons gebed. Omwille van uw liefde bidden wij voor wie een liefdeloos leven leiden, voor wie geen liefde kunnen geven, geen liefde kunnen ontvangen of kunnen delen. Dat zij mensen ontmoeten die hen gastvrij ontvangen, met hen optrekken, zich voor hen openstellen, zodat zij de liefde zien gebeuren. God in uw goedheid, hoor ons gebed. Wij bidden voor de zieken, de verdrietigen en de rouwenden, die nu de nabijheid van een ander zo nodig missen. Geef hen te weten dat zij niet alleen zijn, opdat zij daar moed en hoop uitputten op de momenten dat het niet gaat. In stilte zoeken wij uw aangezicht. God in uw goedheid, hoor ons gebed.
Thank you.
Laat ons dan nu voortgaan in vrede, gedragen door de zegen van de eeuwige. De verheven en menslievende God zegene, behoede en verlichte ons en allen die ons zijn toevertrouwd. Amen.